Wij melden ons vanavond weer in Exodus hoofdstuk 32. Waar wij ten leste waren in vers 20, geloof ik. Of althans daar in de buurt. Waar Mozes samen met Jozua overigens, min of meer op de achtergrond, van de berg afkwam, het gouden kalf zag en de twee stenen tafelen uit zijn handen wierp en dezelve beneden aan de berg verbrak. Hij smeet ze kapot. En hij nam dat kalf dat zij gemaakt hadden, vers 20, en verbrandde het in het vuur en vermaalde het totdat het klein werd en strooide het op het water en deed het de kinderen Israëls drinken. Het werd gemaakt tot stof. Want zo lezen we dat in Deuteronomium 9, waar Mozes zelf alsnog verslag doet van deze gebeurtenissen. Zodat het goud vermengd werd met het water. En zij dronken het. Daar hebben we vorige keer al bij stilgestaan. Want dat goud, afkomstig van oorspronkelijk de oren van het volk, was de uitbeelding van het sieraad van de oren, dat wil zeggen van het vermogen tot horen van het woord Gods. Want via de oren zou dat woord in de harten, dat wil zeggen in het binnenste van de mens terecht moeten komen. En bij nader inzien komt het daar dan langs een omweg alsnog terecht. Want dat is dan toch wat hier uitgedrukt wordt. Ze drinken het op. Maar daarna pas staat er in vers 21, Mozes zei tot Aaron enzovoorts. Zodat we nu het gesprek krijgen tussen Mozes en Aaron, waarbij Mozes uiteraard het woord van de Heer vertegenwoordigt via de wetgeving, en waarbij Aaron voor de gelegenheid het gouden kalf vertegenwoordigt. En typologisch uiteraard, hij vertegenwoordigt het judaïsme dan wel, en maar dat is in tweede instantie elke eigendunkelijke, eigenzinnige, eigenwillige heet het trouwens in Colossense, elke eigenwillige godsdienst. Dus Mozes zei tot Aaron, wat heeft u dit volk gedaan, dat gij zulk een grote zonde over hetzelfde gebracht hebt? Dat wordt dus inderdaad aan Aaron toegerekend. Hij heeft die zonde over dat volk gebracht. Niettemin begrijpt ook Mozes dat op een of andere wijze het initiatief moet gekomen zijn uit het volk. En daar vraagt hij dus naar. Maar hij legt de verantwoordelijkheid wel degelijk bij Aaron in de eerste plaats. En dan staat het, toen zei Aaron, de toorn mijns heren, hij noemt zijn broer zijn heer. Ik heb begrepen dat Aaron ouder was dan Mozes.
Twee jaar.
Ja, hè? Maar hij noemt hem zijn heer. De toorn mijns heren ontsteken niet. Gij kent dit volk dat het in den boze of in het boze ligt. Ik geloof dat we daar gebleven waren vorige keer bij die uitdrukking. Want ik vind hem altijd weer verrassend als ik hem lees. Want het is een uitdrukking die wij kennen uit het Nieuwe Testament. En die in het algemeen uit het Oude niet bekend is. Dat is ten onrechte, want in het Oude Testament vinden we dit soort uitdrukkingen wel degelijk. Waaronder hier, de wereld, het volk ligt in het boze, dan wel in de boze. Want de boze is de persoon, dat is gewoon de duivel zelf, hè. En ik zal wel gezegd hebben vorige keer, dat weliswaar men beweert dat de duivel pas in het Nieuwe Testament is uitgevonden. Maar ik moet u zeggen dat we hem gewoon in het Oude Testament benoemd vinden. Soms met dezelfde termen. En eigenlijk, wij kwamen hem natuurlijk al tegen in de geschiedenis van de zondeval van de mens. In een bepaalde gedaante. Maar ja, dat doet de duivel wel vaker, hè. Via bepaalde gedaanten zich bemoeien met de gang van zaken. Maar hier staat al dat dit, niet alleen dit volk, maar eigenlijk alle volkeren liggen in de macht van de boze. Daarmee ook het boze, maar u weet, het boze is een abstract ding. Maar de boze is gewoon iemand, die moet je kunnen aanwijzen bij gelegenheid. En je moet hem ook bij gelegenheid kunnen tackelen. Je weet wat tackelen is toch wel? Hebben we hier nou in Eindhoven of niet? Ja. Nou goed. Je moet hem ook bij gelegenheid uit de hemel kunnen werpen of zo. En dat gaat uiteraard in de toekomst alsnog gebeuren. Zodat ons hier die boze dan toch al geïntroduceerd wordt als de god deze eeuw. En hoe dat maar heten mag, hè. Hij regeert in de praktijk de wereld. Je bent hier op bladzijde 97 van je Bijbel. Dat had toch langzamerhand ook wel duidelijk kunnen worden al, hè. En maar dat is de situatie nog steeds tot in onze dagen. Ik zeg er maar weer eens bij, dat is eigenlijk de achtergrond van alle discussie over de vraag over. En ik krijg het zo moeilijk uit mijn keel, want ik vind het zo verschrikkelijk naïef allemaal. Maar de vraag over of er wel een God bestaat en zo ja, waarom niet en al dat soort dingen meer. Men moet gewoon vaststellen dat de God van deze wereld niet deugt. En dat kan per definitie niet. Als er een God bestaat, moet hij de norm zijn en geven voor alles. En waar deze wereld niet deugt, klopt er dus iets niet met die God. Nee, dat is precies het geval. We hebben de verkeerde voor. Hè? Dit volk ligt in den boze. Dat lijkt me wel duidelijk. En die boze, hoe die heet, dat weet u allemaal. Dit volk ligt in den boze. Dit volk met zijn eigen zelfgemaakte godsdienst. Maar het geldt voor alle volkeren met hun godsdiensten. Overigens, die worden geacht trouwens naar Bijbelse maatstaven gemeenschappelijke oorsprong te hebben. Nou kan ik dat van dat gouden kalf, ja, van de gouden kalf, dat komt uiteindelijk, het kwam uit Egypte. Maar volgens de Bijbel komt het allemaal uit Babel. Hè? Omdat alle volkeren daar vandaan komen, namelijk uit Babel. En daar hang ik nog meer aan vast. Maar daar hoef ik nou niet op in te gaan. Dit volk in elk geval ligt in den boze. Het boze. Dat betekent dus inderdaad dat waar het gouden kalf in de eerste plaats een uitbeelding is van het judaïsme. Betekent het dus dat het judaïsme ook inderdaad ligt in de macht van het boze, dan wel de boze. Die Joodse wet, het judaïsme, heeft de Joden ertoe gebracht om de aan hen notabene primair beloofde Messias eerst te kruisigen en daarna te verwerpen. Maar je kan ook zeggen te verwerpen en te kruisigen en daarna alsnog te verwerpen, want zo was het uiteindelijk. Dat lijkt mij duidelijk genoeg. En de Heer Jezus zelf, die zei over het judaïsme en over de Joden die eronder leefden, hij zei, jullie zijn zonen van Abraham, jullie zijn van je vader de duivel. Dat er gewoon in Johannes hoofdstuk 8. De duivel bedient zich van religie. En zeker van het judaïsme, dat lijkt mij duidelijk genoeg. Zo steekt het in elkaar. Het ligt in de boze. Voor alle duidelijkheid, de boze is er niet op uit om zijn filosofie, dan wel religie, de mens op te dringen of wat dan ook. Hij is er alleen op uit om de mens van de waarheid weg te houden. Via welke leugen dan ook. Ik ben dus van mening, en ik ben zeker niet de eerste, dat alle beetje wereldgodsdiensten, zal ik maar zeggen, volstrekt dezelfde oorsprong hebben. En niet van God, maar wel van de God deze eeuw. Zij dan zeiden tot mij, zegt de Aaron, ze liggen in de boze, dus ja, wat ze dan zeggen, dat moet ook van de boze komen. Maar ja, dat wil nog niet zeggen dat de Aaron er dan maar naar moet luisteren, maar dat heeft hij wel gedaan. Zij dan zeiden tot mij, maak ons goden, let op het meervoud, hè? Maak ons goden, maar het had ook enkelvoud kunnen zijn, want Elohim, dat wordt vertaald met God, maar het is op een of andere wijze een meervoud, dat wil zeggen, het is een meervoudsvorm ter aanduiding van maar één, maar ik geloof dat we het er al over gehad hebben. Dus je leest af en toe goden in de vertaling, maar het had net zo goed God kunnen zijn. Maak ons Elohim die voor ons aangezicht gaan. Want deze Mozes, die man die ons uit Egypteland opgevoerd heeft. Let op hoe afstandelijk over Mozes gesproken wordt. En dat hadden ze inderdaad gezegd, want zo stond het inderdaad in vers 1 hè, van het hoofdstuk. Deze Mozes, die man die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft. Wij weten niet wat hem geschied is of zij, wat hem overkomen mag zijn, of wat dan ook. En Aaron zegt, en dat heb ik toen maar gedaan. Want ja, hij was ook democraat, denk ik altijd. Hij had dat natuurlijk nooit mogen, niet alleen niet mogen doen, nooit moeten doen. Als je een beetje zelfrespect gaat, dan had hij het ook niet gedaan. Kom, jullie kunnen me wat. Toch? Maar goed, het gebeurt. En wat wij daaruit zouden leren, uit zo'n geschiedenis, is dat we dus niet ieder voorbeeld aannemen. Zo van, als we nou met z'n allen het eens zijn, dan moet de regering wel doen en ons geven waar wij om vragen. Dan weet je waar het naartoe gaat. Dan raak je de heren zijn woord kwijt. Dat is wat je eruit moet leren dus, hè. Volgens de meest eenvoudige vorm van bijbelstudie, namelijk het bedrijven van ethiek is dat, hè. Wat leer ik hiervan? Welk goede voorbeeld moet ik navolgen? Welk slechte voorbeeld moet ik niet navolgen? Nou, dat is dit. Dat als je in een positie verkeert waarin je verantwoordelijkheid draagt, dat je niet al te veel moet luisteren naar het volk. Nee, je moet er wel naar luisteren, maar daarom moet je nog niet doen wat ze zeggen. Je draagt verantwoording naar boven toe ook weer. Dat is ook wat de Bijbel leert. Dat iedereen die op aarde verantwoordelijkheid draagt, zelf onderworpen weer is aan weer iemand hogers. En in de praktijk uiteindelijk aan God zelf. In de Bijbelse maatstaven is een koning, wij noemen zo iemand dan weer een minister-president. En iemand die linten doorknipt noemen wij dan weer een koning. Ja, dat is allemaal veranderd, weet je wel, in de loop der tijd. Maar iemand die macht draagt hier op aarde, wordt geacht een knecht. Een boodschapper, Malach, Hebreeuws. Hij wordt geacht om boodschapper van God te zijn. En daar is hij dus verantwoordelijk voor. En eigenlijk dus is een koning in de eerste plaats verantwoordelijk dus om de boodschap van God door te geven. In de breedste betekenis van de term. Een koning en Malach is een Malach, een engel. Dat was ik gisteren in Psalm 18. Een psalm van David, de knecht des Heren. En dan schreef de psalm aan het eind van zijn leven ongeveer. De knecht des Heren, dat is wat hij was. Van Gods wegen aangesteld, niet door het volk. Van Gods wegen aangesteld en naar God toe droeg hij ook verantwoordelijkheid. Hij stond in dienst van God. Of hij het goed gedaan heeft, ja, dat weet ik niet. Is niet aan mij, denk ik, om daarover te spreken. Maar hij beseft in ieder geval in welke positie hij verkeerde. Daar gaat het maar om, hè. Zo zou het moeten. En dat geldt net zo goed voor Aaron de hoge priester. Het volk vroeg, maak ons Elohim die voor ons aangezicht gaan. En Aaron zegt dan tegen Mozes, toen zei ik tot hen, wie goud heeft, die rukken het af en geven het mij. En ik wierp het in het vuur en dit kalf is eruit gekomen. In de eerste plaats, hij zei, wie goud heeft, die rukken het af en geven het mij. De kans bestaat dat de man bedoelt te zeggen, ja, ik had niet gedacht dat ze het mij geven zouden. Maar ze deden het wel. Aaron zegt, geef mij je goud, ze leveren het zo in. En dat vind je in veel godsdiensten terug, hoor. Lever je rijkdom maar in. En dat doet men dan. Dat vindt men een grote verdienste. En dus, er zat voor Aaron verder ook niks anders op. Wie goud heeft, die ruk het af en geef het mij. En ik wierp het in het vuur en dit kalf is eruit gekomen. Over die uitdrukking hebben wij het natuurlijk eerder al gehad. Naar aanleiding van vers 4, waar staat, hij nam ze uit hun hand en bewierp het met een griffie en hij maakte een gegoten kalf daaruit. Precies, hij maakte een gegoten kalf daaruit. Dat hij het zelf deed, zegt hij niet zo expliciet, maar dat is een manier om iets zwak te zeggen. En om zijn eigen rol wat minder sterk naar voren te brengen. Maar er verandert niks mee natuurlijk, hè. Zo kies je zo'n zin. En dus Aaron zegt, ik wierp het in het vuur en dit kalf is eruit gekomen. Ja, dat heeft hij gemaakt. En hij heeft dat via het vuur gemaakt, uiteraard. Hè. De Joden hebben een heleboel verklaringen, dat weet u. Hè. Dat is heel handig. Die hebben multiple choice uitgevonden. Nee, dat is zo. In de Joodse traditie heb je dus vragen over bijbelteksten. En dan wordt er een vraag gesteld. En het antwoord is dan, Rabbi die heeft gezegd, zus. En Rabbi die heeft gezegd zo. En Rabbi die zegt nog weer wat anders. En Rabbi die... Dat is zo. En in de Joodse verklaringen zegt men... Aaron doet alsof hij er ook niks aan kon doen. En zelfs wordt de indruk gewekt of hij heeft alleen het goud erin gegooid... en toen kwam er vanzelf een kalf uitlopen. Dit zou toch kunnen? Nee, dan is het een wonder, maar het zou toch ook kunnen? Dat zou nog mooier wezen voor Aaron als het een wonder was... want dan had hij de part nog deel aan. Het neemt niet weg dat op heel veel plaatsen staat... dat Aaron verantwoordelijk was en hij had het gemaakt, enzovoorts. En verder hebben wij problemen met die terminologie. Je zou de Joodse verklaring ook niet moeten volgen. Het punt is namelijk dat het Jodendom zelf bij nader inzien er alle belang bij heeft... om de verantwoordelijkheid van Aaron af te schuiven. Want daarmee neemt het Jodendom ook afstand van de eigen verantwoordelijkheid... voor de eigen religie, waar het een uitbeelding van is. Ik heb het trouwens nog nagekeken bij Luther... Luther vertaalt, daaraus is das Kalb geworden. Want een Duitse zin eindigt altijd met geworden, dat weet u toch, hè? Daaruit is het kalf geworden, ontstaan. Ja, geworden, dat wil zeggen gemaakt. Dus het resultaat van de goed Nederlands trouwens ook, hè. Dit kalf is eruit gekomen in de zin van dit is het uiteindelijke resultaat. Het begon met dat goud en dit is daaruit. Want uit duidt op causaliteit. Hè? Uit het een volgt het ander. Je kunt ook zeggen na het een volgt het ander. Maar dan is het gewoon vaststelling van feiten. En als je uitgebruikt, dan dat ex of ek in het Grieks... dat heeft de betekenis van op grond van daaruit. Oorzaak en gevolg, causaliteit is het dus. Hè? Maar goed, hij zegt gewoon dit is het resultaat. Als Mozes zag dat het volk ontbloot was, ik dan zo'n zin tussen haakjes op zich is al enigszins verdacht, hè? Want Aaron had het ontbloot tot verkleining onder degene die tegen hen hadden mogen opstaan. Ik heb wel eens horen vertellen dat ze moesten allemaal bloot rondlopen, want dan waren ze ongewapend en dan konden ze tegen Aaron niet opstaan. Maar er staat niet die tegen hem hadden mogen opstaan. Er staat er met één tweepoot, een hen. Wie begrijpt wat hier staat, mag het mij uitleggen. En zelfs als je de zin tussen haakjes weglaat, dat zou moeten kunnen, met zinnen tussen haakjes. Dan lees je, als Mozes zag dat het volk ontbloot was, zo bleef Mozes staan in de poort des legers en zeide wie de Heere toebehoort, komen tot mij. Had op zijn minst kunnen zeggen, trek eerst de spijkerbroek aan of zoiets. Als Mozes zag dat het volk ontbloot was. Ontbloot is para in het Hebreeuws. En para, dat herken je met een klein beetje kennis van het Hebreeuws ogenblikkelijk. Want para hangt samen met pri, met het woord vrucht. En daarmee met het woord voor breken, want para is eigenlijk gewoon breken. U weet wel, van uitbreken in menigte en daardoor vrucht dragen. De betekenis van vrucht dragen is ontleend aan dat bij breken is sprake van breken in stukken. En dan vermenigvuldigt zich dus het aantal, om zo te zeggen. Het aantal wordt groter en vandaar ook vrucht dragen. Het is weer gewoon het Nederlandse woord, want para is de wortel van ons woord breken. De PR is een BR geworden. Hij kan ook veranderen via de P, de F kan hij ook naar een V en dan wordt het VR en de K wordt een G, dus dan krijg je... Een harde, een zachte K is dat dan, hè? Een K met, dan schrijven ze er een puntje boven of zo. Of een H erachter. Dan wordt het een G. En dan krijg je dus vrucht. Het is gewoon hetzelfde woord. Nou ja, we zijn een paar duizend jaar verder. Maar zo werken die dingen. Kortom, dat woord para betekent breken. Het betekent ook losmaken. wat feitelijk hetzelfde is. Het wordt ook opgevat als ontaarden, in de zin van dat het de samenhang verliest, dat het buiten controle terechtkomt. Men heeft er geen controle meer over, omdat de samenhang er niet meer is. Dat is de betekenis van het woord. Zullen we zeggen, uiteenvallen, dat kan ook nog. En via dat woord kun je ook nog, als je een beetje je goede wil hebt, kun je nog terechtkomen bij uitkleden. Nou ja, goed, zo hebben de vertalers het dan maar opgevat. Trouwens, vergeet nog te zeggen dat naast breken en vrucht wij ook nog gewoon hebben produceren. Begint ook met dezelfde twee letters. BR of PR of VR. Dat is allemaal hetzelfde. Begrip produceren. Nou goed. Maar wat hier dus gewoon staat, is dat het volk ontaard was, niet meer onder controle was. Dat klopt, want ze hadden geen overheid meer in de praktijk. Mozes was er niet en Aaron, zijn vervanger in de praktijk, zijn broer, zijn vervanger, de hoge priester om zo te zeggen, ja, die was gewoon geworden tot personeel van het volk. En dan heb je dus geen regering meer. En als je geen regering hebt, dan valt het uit elkaar. Als die regering er is, dan hangt het niet meer samen. Zie? En dat is wat hier staat. Als dan Mozes zag dat het volk uiteengevallen was, ongeorganiseerd was, in stukken gebroken, para, breken. U weet wel, ons woord bres zit daar ook nog aan vast, hè. Makkelijk woord hoor, dit. Zo bleef Mozes staan in de poort des legers en zeide: wie de Heere toebehoort, komen tot mij. Ik neem eerst maar de hoofdzin voor het gemak. Want dan zie je meteen dat het klopt. In ieder geval dat het past wat ik nu zeg. Toen Mozes zag dat het volk als het ware uiteengevallen en dus ongeorganiseerd was, zei hij tot hen: en ieder die de Heere toebehoort, komt tot mij. En dan gaat het dus weer over het stellen van één overheid. Aan wie gaat men zich onderwerpen? Want dat moet gebeuren om er weer een eenheid van te maken. Die begrijp je toch hopelijk? Waar op de achtergrond wij trouwens ook nog even zouden kunnen concluderen dat het verzinnen van een eigenwillige godsdienst in de praktijk dus verdeeldheid en chaos brengt. Maar dat had je kunnen weten, want als een organisatie, dat wil zeggen kosmos moet zijn, als een gemeenschap, eenheid moet zijn, die is er alleen in Christus en in zijn woord dus, hè. Hij is één, hij is het ene hoofd van de gemeente en hem dienen wij, daarom is de gemeente één gemeente, enzovoorts. Maar zodra je zelf wat gaat uitdenken, zoals bijvoorbeeld het judaïsme was, dan krijg je vanzelf verdeeldheid. En dat is ook zo, het christendom is in zichzelf, zoals de wereld er tegenaan kijkt, hopeloos verdeeld. Het mohammedanisme, gelukkig ook. En het judaïsme, nou ja, je hebt men lezen het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Dan kom je daar vanzelf wel achter. Want er zijn allemaal verschillende partijen die zich allemaal als Jood beschouwen enzovoort. En ze zitten elkaar in de haren, zijn het nooit eens en weet je veel wat. Nee, dat is niks bijzonders. Dat is overal zo, maar dat probeer ik nou juist te vertellen. Kortom, als er eenheid moet komen, kan dat alleen in die ene. Namelijk in Christus, dan wel via het woord van God. En daarom heeft de duivel, als de God deze eeuw, ervoor gezorgd dat er nog wat ander woord in omloop is dat aan God wordt toegeschreven. Aan de ene kant de Koran, aan de andere kant het boek van Mormon. Daar denk ik altijd het eerste aan. En kan u ook wel zeggen waarom. U weet hoe dat gegaan is, naar het schijnt. Mohammed kreeg de Koran aangeleverd, althans grotendeels op gouden platen gegraveerd. Met een griffie op goud. Hé, komt ons toch wel bekend voor uit Exodus 32. En waar had Joseph Smith dan het boek van Mormon vandaan? Meer dan 1000 jaar later, maar dat doet er niet toe. Niks nieuws onder de zon. Gouden platen, die zijn sindsdien zoek. Dat laat zich raden. Als ze er al geweest zijn, zijn het kostbare dingen. Dus die worden wel te gelde gemaakt. Bovendien wordt het verhaal daarna mooi mystieker en dus wat religieuzer. Stel voor dat die dingen er echt waren. Dat mag vooral niet, heb ik nog nagevraagd aan een Rooms-Katholiek. Die zei de lijkwaarde van Turijn. Natuurlijk is die echt, maar dat mag niemand weten. Moet je niet rondvertellen, want dat moet mystiek blijven. Anders is het geen geloof meer, zei hij. Dat laatste heb ik nooit begrepen, daar lig ik nog wakker van. Wat hij daar nou weer precies mee bedoelde. Serieus hoor, ik verzin dat niet. Dat is echt waar. Maar het is altijd hetzelfde. De duivel zorgt wel voor de verwarring. En daarna komt er wel weer iemand, die ken ik ook, die zegt, ja, maar je hebt ook nog de I Ching. Wat heb je nog meer allemaal? De Vedda's, heb je ook nog. Wat hadden we nog meer? Nou ja, allemaal van die zogenaamd heilige boeken. Weet je waarom ze heilig zijn? Omdat men niet begrijpt wat erin staat. En dan wordt het heilig. Zal het wel van een god wezen of zo. Zal het van hogere waarde zijn. Of van een hogere beschaving afkomen. Maar wat gebeurt is simpel. Mozes zag dat het volk ontregeld was, dan wel uiteengevallen was, in stukken gebroken was. Dan bleef Mozes staan in de poort des legers. En ik wijs er u maar op dat de poort, zeg ik altijd hoor, al decennia, dat de poort staat voor heerschappij. Dat is wat het woord ook betekent. Zetel van de regering in de praktijk. En soms wordt het woord poort gebruikt, terwijl je het eigenlijk gewoon kunt vertalen met regering. Zo bleef Mozes staan in de poort des legers en zei, wie de Heere toebehoort, komen tot mij. Zo brengt hij ze weer tot eenheid, is de bedoeling. En daarna hebben we nog de tussenzin. Want daar staat, want Aaron had het, zullen we zeggen, ontregeld. Is die goed? Dan heeft men geen regel, geen norm en dus geen regering meer. Aaron had het volk ontregeld. Tot, dat wil zeggen, dat is dan het resultaat, tot verkleining onder degenen die tegen hen hadden mogen opstaan. Dat begrip verkleining, het is ver gezocht, maar de echte betekenis is die van fluisteren, mompelen, roddelen, achter de hand over iemand praten, fluisteren. En daarmee wordt het niet alleen fluistering of gemompel, maar ook ridiculisering. Dat is niet Hebreeuws, dat is Nederlands. Schijnt het. Ridiculisering, belachelijk maken. Als iets ridicul is, dan moet je erom lachen. En ridiculisering is iets belachelijk maken. En dat is wat hierdoor gebeurt. Volk was ontregeld geworden en dat maakte de prooi van de spot van degene die tegen hen hadden mogen opstaan. De bedoeling is altijd dat de buitenstaanders, dat wil zeggen de buitenlanders, de foreigners, dat die enig respect zouden hebben voor het volk. Als ze dat niet hebben, bedoel, als onze buitenlanders geen respect hebben over ons volk der Nederlanders, dan zullen ze dat volk als zodanig niet herkennen, bovendien zo onder de voet lopen. Kortom, een volk zou enig respect moeten afdwingen van de buren, om zo te zeggen. En waar het hier uiteenvalt en dus in verwarring raakt en zonder regering zit, ondanks de heersende democratie, wordt het de prooi van de buren. Je zegt dat volk van Israël, nou, eerst door een god uit het land gehaald, al die wonderen gebeurd. En kijk eens wat er nou van terecht komt. Het valt me zo uit elkaar, ze zijn die god al kwijt, enzovoorts. Dat is waar het over gaat. Ze werden daardoor belachelijk gemaakt. Dat lezen wij ook min of meer op andere plaatsen, hoor. Ik blader even terug naar Deuteronomium 28. Vers 36 zegt, de Heere zal u, mitsgades uw koning, die gij over u zult gesteld hebben, Doen gaan tot een volk dat gij niet gekend hebt, noch uw vaderen, en al daar zult gij dienen andere goden, hout en steen, en gij zult zijn tot schrik, tot een spreekwoord en tot een spotrede onder al de volken waarheen u de Heere leiden zal. En daaraan vast zit dikwijls, niet alleen Israël wordt daarmee tot één spotrede, maar de God van Israël dus ook. En dan krijg je die uitspraak als om uwentwil wordt mijn naam onder de heidenen gelasterd, enzovoorts. Je vindt het ook in Psalm 44, vers 14. Gij stelt ons onze naburen tot smaad. Voor de buren, zei ik, precies. Gij stelt ons voor onze naburen tot smaad, tot spot en schimp voor degenen die rondom ons zijn. Gij stelt ons tot een spreekwoord onder de heidenen, tot een hoofdschudding onder de volken, enzovoorts. In die situatie was het volk dus terechtgekomen. En dat is wat hier in Exodus 32 beschreven staat. En de enige manier om daar wat aan te doen, en om dit werk van Aaron, want zo wordt het beschreven, ongedaan te maken, is om het volk op te roepen om alsnog zich te verzamelen tot de Heere. We waren bij vers 25 en 26. Als Mozes zag dat het volk uiteenviel, ontregeld was, zo, vers 26, bleef Mozes staan in de poort des legers, in plaats van de heerschappij, en zei: wie de Heere toebehoort, en dus als Heer erkent, en als God erkent, komen tot mij, verzamelen rondom Mozes. En Mozes dan als de dienstknecht van God uiteraard. Dan staat er: toen verzamelden zich tot hem al de zonen van Levi. Dat wil zeggen in de praktijk alle Levieten. Ik moet er wel wat bij zeggen. De staat, toen verzamelden zich tot hem al de zonen van Levi. De staat niet dat er geen anderen waren dan de zonen van Levi. De staat, toen verzamelden zich tot hem al de zonen van Levi. Dus de mannelijke levieten in ieder geval verzamelden zich. En misschien nog wel meer, maar dan wordt het niet vermeld. Dat u nu niet zegt, denkt dat de staat, dat is maar exclusief. Het feit dat iets niet genoemd wordt, wil niet zeggen dat het er niet is. Wat wel genoemd wordt, dat is het, dat weet je zeker. Alle zonen van Levi, dat is dus de priesterlijke stam. De stam bovendien van Mozes en van Aaron. En Aaron en Mozes, je weet nooit wie, maar een van die twee fungeert als hoofd van de stam van Levi. In de, officieel trouwens dacht ik Aaron. Daar kom je later tegen als er discussie bestaat over wie de goede priester is. Want hier wordt Mozes' positie enigszins aangetast, maar die van Aaron bij gelegenheid ook nog. En toen moesten die staven, de staven van de stammen, wat eigenlijk hetzelfde woord is, de staven van de stammen van Israël moesten verzameld worden voor de Ark der Getuigenis. En u weet, de andere dag bloeide de staf van Aaron, zodat je meteen weet dat Aaron dus doorging voor het hoofd van de stam van Levi. En als je 2 jaar ouder is dan Mozes, klopt dat natuurlijk precies. Alleen heb ik de indruk dat als gesproken wordt ooit over de staf van Mozes, dat het dezelfde staf is. Die van de stam van Levi namelijk. Waarmee ze door de schelfzee trokken, zal ik maar zeggen. En waarmee ze die tekenen deden voor de farao enzovoorts. Maar in elk geval, deze Levitische stam verzamelt zich in elk geval. Waarschijnlijk ook anderen, maar het staat er niet expliciet bij. Het gaat erom wat die zonen van Levi nu gaan doen. Want nou staat er in vers 27, hij zei tot hen: alzo zegt de Heere, de God van Israël, let op die toevoeging, fijntjes en toch weer met nadruk, hè? Want de Heer is de God van Israël. Alzo zegt de Heere, de God van Israël, en ieder doet zijn zwaard aan zijn heup. Nou ja, aan zijn heup. Daarna moest hij toch uit de schede, hè? Want de staat gaat door en keert weder, dat wil zeggen heen en weer, van poort tot poort in het leger, en ieder doodde zijn broeder en elk zijn vriend en elk zijn naaste. En de zonen van Levi deden naar het woord van Mozes en er vielen van het volk op die dag 3000 man. Want Mozes had gezegd, vult heden uw handen den Heere, dat wil zeggen voor de Heer. Die uitdrukking, handen vullen, betekent letterlijk gewoon iets te doen geven. Maar de uitdrukking wordt hevig gebruikt in de Bijbel voor het functioneren van de priesters. En dat zijn, of waren, levieten. Dat wil zeggen, de Heere vulde hun handen. Gaf hen namelijk wat te doen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Niet dat ze een cadeautje kregen of zo, of een cadeautje moet geweest zijn dat ze de Heer mochten dienen. Zo kun je het zeggen. Maar het betekent gewoon iets te doen geven. Maar in de praktijk gaat het dan over priesterlijk werk. En diezelfde uitdrukking die gebruikt wordt voor dat priesterlijke werk, dat de priesters uit Levi zouden doen, diezelfde uitdrukking wordt hier gebruikt voor deze levieten. En de Heer gaf hen wat te doen, namelijk het dolden van wat genoemd wordt zijn broeder, zijn vriend, zijn naaste. In vers 27. Die term die geldt natuurlijk gewoon voor allen die deel uitmaakten van hetzelfde volk, overigens. Het is niet specifiek zijn broeder ter onderscheiding van alle andere mensen. Dat kan trouwens niet, want daarna staat er zijn vriend. Maar dat kan net zo goed een vijand zijn, als u begrijpt wat ik bedoel. Ze worden geacht één te zijn. Maar u weet, er was oneenigheid in het volk. En wat hier gebeurt, is dat allen die de Heere toebehoren, zouden zich tot Mozes verzamelen. En daarvan staat dan, daar waren al de zonen van Levi. Maar niet voor niks, zei ik net al. Ja, er staat niet dat er geen anderen waren. En ik houd het erop, uit de samenhang van wat hier verder staat, dat er wel degelijk ook anderen bij waren. En dat de opdracht om zijn broeder, zijn vriend, zijn naaste te doden, dus gegeven wordt ten aanzien van degenen die zich niet verzameld hadden rondom Mozes in de poort enzovoorts. Kortom, daar was het dus het deel van het volk dat zich niet aan de Heere onderwierp. En de levieten, bij degenen die zich wel verzameld hadden bij de Heer, kregen de opdracht om die anderen te doden. Of ze allemaal gedood werden, ja, dat weet ik niet. Ik heb geen idee over de verhoudingen. Ik weet wel dat er staat, er vielen van het volk op die dag 3000 man. Dat is veel. Het aantal is veel. 3000 doden. Daarnaast moet ik u zeggen, nou, als ik soms die aantallen lees hier in deze hoofdstukken, dan denk ik, nou, dat is weinig. Dan komen er zomaar bij de een of andere slag, komen er weet ik hoeveel om. Er staat er al nog een nul achter. Enzovoorts. Ik weet niet, ik heb de indruk dat dit is maar weinig waar het hele volk betreft, zijn het er maar 3000. Neemt niet weg dat het te veel zijn en dat het ook niet had moeten zijn, maar het zijn wel lui dus die geen gehoor hadden gegeven aan de oproep om de Heer te dienen. En als men de Heer niet wil dienen, ja, dan hoort men niet tot Israël. Want Israël per definitie, ik bedoel de Bijbels, ik heb het niet over hoe het in de praktijk functioneerde door de eeuwen heen, maar Israël per definitie is dat volk dat van Gods wegen geroepen was uit de heidenen, uit de volken, van mijn part uit Egypte of waar vandaan dan ook, uit Ur der Galdeeën kan ook nog trouwens, om God te dienen. Israël is dat priesterlijke volk. Als er in dat volk zijn die zeggen, ja, maar wij behoren de Heere niet, want dat was de term, hè, uit vers 26, wie de Heer toebehoort, komen tot mij. Als er in dat volk zijn die de Heer niet toebehoren, dan horen ze niet bij dat volk. En dus worden ze gedood. Het is tamelijk logisch, lijkt mij. Ja, het kost enige moeite om daar zo afstandelijk en laconiek over te spreken, maar ja, zo is die situatie toch. En wij zouden ook moeten begrijpen dat het in de toekomst ook daadwerkelijk zo zal gaan. Dat wil zeggen, in de toekomst is er alsnog een oproep aan Israël. Wie de Heere toebehoort, komen tot mij. En die mij is dan de Heer Jezus Christus, de profeet als Mozes. In zijn wederkomst uiteraard. En wie de Heer niet toebehoren wil, wie zich niet verzamelt rondom de Heer Jezus, wie dus wil vasthouden aan judaïsme of aan een eigen bedachte godsdienst, wat het maar was, ja, die wordt gedood. Ook eenvoudig gezegd, maar daar komt het wel op neer. En uiteindelijk geldt dat voor de hele wereldbevolking, omdat de Heer zelf zal zijn koninkrijk op aarde vestigen in de toekomst. En wie daar niet bij wil behoren, ja, die hoort hier op aarde niet thuis. En hier vind je het in kleiner formaat, alleen met betrekking tot Israël. Maar in de toekomst geldt dat uiteindelijk voor Israël eerst en daarna uiteindelijk voor alle volkeren. Precies hetzelfde beginsel. En inderdaad, het zijn levieten die dat doen. Zal ik u eens aan het schrikken maken? Levieten zijn de priesters, dat is de priesterlijke stam. En die priesterlijke stam fungeert als voorbeeld voor de gemeente. Want wij zijn de priesterlijke volk in onze dagen. Als je het helemaal precies wil hebben, wij zijn die priesters uit de 10 stammen van Israël, officieel. Niet dat het voor ons in de praktijk enig verschil maakt. Maar wat ik probeer te zeggen, is dat in de toekomst, dat wil zeggen na de opname van de gemeente het eerst aangewezen volk, de eerst aangewezen categorie is om de Heer te dienen in de dagen van de openbaring van zijn koninkrijk. En dat heeft twee kanten, naar onze maatstaven althans. De een is dat de gemeente wordt ingeschakeld bij de prediking van het evangelie, dan wel het onderwijs in het woord Gods. Straks in de toekomst. Nee, vanuit onze hemelse positie. Laten we zeggen als engelen, om het dan niet al te moeilijk te maken. En waarom ook niet, zo heet het in de Bijbel ook bij vele gelegenheden. We zullen daarin betrokken zijn, dat is het toekomstige werk van de gemeente. En dat is positief, namelijk positie van onderwijzer, leraar. Het wordt zwart op wit zelfs gezegd in de Bijbel. En een van de synoniemen is weer die van redder, of in de Statenvertaling heiland. Er wordt gesproken over heilanden namelijk, die zouden opkomen. En over leraren en dat soort dingen. Dat gaat echt allemaal over de gemeente. Dat is de positieve kant van de zaak, naar onze maatstaven. De negatieve kant van de zaak is er ook, namelijk diezelfde God die zijn woord zou laten verspreiden door zijn personeel, zijn priesters, over de hele aarde en primair aan Israël. Datzelfde volk, diezelfde gemeente, zal ook betrokken zijn in het oordelende werk dat God zal brengen over de ongelovigen. Dat wordt uitgebreid besproken, zelfs in een bepaalde hoofdstuk. Ja, ik ga er liever niet verder op in, want dat is een totaal ander onderwerp eigenlijk. Maar waar het op neerkomt is dat de gemeente ook beschreven wordt als een volk van sterke helden die goed gewapend zijn, in bijzonder bewapend zijn met pijl en boog. De boogschutters worden zij genoemd. Echt waar hoor. Als een leger dat dood en verderf brengt dus over de goddelozen. We zijn waarachtig wel. Dat de gemeente daarin betrokken zou zijn, dat onderdeel is van priesterlijk werk, dat lijkt me een duidelijke zaak. Bovendien, voor zover ik weet, de eerste keer dat de kleinzoon van Aaron in de Bijbel optreedt, niet dat hij genoemd wordt, want hij wordt eerder genoemd, hij wordt ooit een keer geboren, dat wordt ook vermeld. Ik heb het dus niet over Eleazar, de zoon van Aaron, maar die zijn zoon, de volgende, was Pinhas. En de eerste keer dat hij in de Bijbel optreedt, dan doodt hij iemand die, laten we zeggen, de wet overtreedt. En hij wordt meteen helemaal de hemel ingeprezen. En in verband gebracht met een verbond, een eeuwig verbond enzovoorts. In Numeri staat, dat is een priesterlijk werk. Ja, of je het gezellig vindt, nee, dat is niet een gezellig werk, maar niet alle werk is gezellig. Dit is trouwens een typisch Nederlands woord. Maar ja, laat me zitten. Maar degenen die zich als eersten verzamelen tot de Heer zullen wel degelijk ook betrokken zijn in dit oordelende werk. Dus de uitvoering van de rechtvaardigheid Gods, daar komt het op neer. En hoe dit historisch is, precies weet ik niet. Of er maar 3000 waren die zich dan niet verzamelden tot de heren. Of ze het allemaal waren, dat weet ik met geen mogelijkheid te zeggen. Ik weet wel dat er dus een oordeel kwam over degene die blijkbaar geen gebruik maakte van de gelegenheid om zich alsnog tot de heren te bekeren. Want dat kun je er dan toch nog wel in lezen. Wat ik me altijd afvraag bij zo'n geschiedenis, maar ja, dat is historisch en daar heb ik altijd een heleboel vragen bij, die toch niet beantwoord worden, dus schiet niet op. Maar hoe het kan dat Aaron, nou ja, zelf helemaal geen straf krijgt, zal ik maar zeggen. Hoe het kan dat die Levieten zich zomaar bekeren, dat is de stam van Aaron en Mozes overigens, hè. Men heeft zojuist dat gouden kalf gediend en van het ene moment op het andere, wie komt tot de heren? En jou, hoor, dan komen ze weer allemaal tot de heren. Je vraagt je af wat het waard is. Nee, dat is allemaal op diezelfde dag. Zo wordt het beschreven. Of dat zo was, weet ik niet. Want als ik bijvoorbeeld vers 20 lees, dan denk ik, nou, zouden ze dat op één dag voor elkaar gekregen hebben. En het staat er alsof Mozes het eigenhandig deed. Namelijk, hij nam dat kalf dat zij gemaakt hadden, hij verbrandde het in het vuur en vermaalde het totdat het klein werd en strooide het op het water en deed het de kinderen Israëls drinken. Hoeveel tijd ben je dan verder? Ja, dat weet ik niet. Misschien gebeurde het ook pas later in de praktijk. Omdat het een heel proces is om het kalf tot poederen. Tot poeder, tot fijnstof te vermalen. Ja, dat weet ik allemaal niet. Maar het is dan toch, hoe dan ook, ook al zou er een week tussen zitten, dan noem ik dat nog van het ene moment op het ander. Maar ja, wij lezen de geschiedenis van Israël in de woestijn, en ook later trouwens, in de dagen van de richteren, en stellen vast dat ze dan toch van het ene moment op het ander zomaar weer met z'n allen andere ideeën krijgen en de Heer vergeten en zich weer ergens anders op richten enzovoort. Dat gaat allemaal dus maar makkelijk. Het ziet er dus allemaal heel erg oppervlakkig uit. Het is allemaal buitenkant. Maar ja, daar kan ik verder geen zinnig woord over zeggen. Wat ik wel kan zeggen is, maar dat heb ik 100 keer gezegd langzamerhand, dat gouden kalf beschouwd wordt als afgoderij. Maar men krijgt de gelegenheid om zich te bekeren en daarna pas komt er een oordeel. Dat hoe hard dat oordeel ook mogen zijn, je kan net zo goed zeggen, de Heer is langmoedig over hen. De Heer is genadig, barmhartig, goede tieren. Dat is wat Mozes ervan zegt in Deuteronomium 9, maar die hebben we al aangehaald. Waar Mozes alsnog verslag doet van zijn positie en dat hij gebeden heeft voor het volk, maar ook in het bijzonder voor Aaron, hoewel we dat hier niet lezen. Wat we hier nog wel lezen is vers 30, het geschiedenis andere daags dat Mozes tot het volk zei, gij lieden hebt een grote zonde gezondigd. Doch nu, ik zal tot de Heere opklimmen, misschien zal ik een verzoening doen voor uw zonde. Of gewoon, misschien zal ik verzoening, want een bestaat helemaal niet, hè. Misschien zal ik verzoening doen voor uw zonde. Zo keerde Mozes weder tot de Heer en zei, och, dit volk heeft een grote zonde gezondigd, dat ze zich gouden goden gemaakt hebben. Nu dan, indien gij hun zonde vergeven zult, doch zo niet, zo delg mij nu uit uw boek, het welk gij geschreven hebt. Toen zei de Heer tot Mozes, die zou ik uit mijn boek delgen die aan mij zondigt. Doch ga nu heen, leid dit volk waarheen ik u gezegd heb. Zie, mijn engel zal voor uw aangezicht gaan. Doch ten dagen mijns bezoekend, zo zal ik hun zonde over hen bezoeken. Al dus plaagde de Heer dit volk, omdat zij dat kalf gemaakt hadden, het welk Aaron gemaakt had. Waarmee dus toch gezegd wordt dat het ook nog wel verdere consequenties had. Behalve wat hiervoor al gebeurd was, hè. Want ze hebben zich wel bekeerd, maar het neemt niet weg dat zij dus één grote zonde gezondigd hadden. En voor zover het vergeven wordt in de praktijk, is het op basis van hun trouw aan de Heer. Dat is het hele verhaal. En eigenlijk, dat is de situatie zoals wij in onze dagen ook als gemeente nog steeds kennen. Het ene ding is, en het is een onderscheid wat niet vaak gemaakt wordt, althans, dat hoor je niet vaak, maar het ene is dat wij officieel vergeving van onze zonden hebben ontvangen, met als gevolg dat het voor de eeuwigheid geen consequenties meer heeft. Het is weggedaan. Maar de andere kant van het verhaal is dat als wij willens zondigen... Dat is uit Hebreeën 6. Nu, bewust handelen in strijd met de wil van God, zal ik maar zeggen. Ik neem het zo ruim mogelijk, hè. Dan heeft dat wel degelijk consequenties voor onze levens nu. Want de Heer zal voor ons zorgen, zal ons zegenen, maar op basis van onze dienst aan hem. Hij heeft daarbij geen garanties gegeven over ons, hij heeft niet gezegd hoe dat er dan uitziet. Maar in het algemeen zegt de apostel, indien wij ontrouw zijn aan hem, wel, hij is getrouw. Maar aan de andere kant voegt hij er meteen aan toe, maar indien wij hem verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. Niet in de toekomst, maar nu. In het heden. Het heeft dus wel degelijk consequenties. Niet zozeer voor de eeuwigheid, maar wel voor het praktische leven. En dat is wat hier ook over gaat. Een volk bekeert zich tot de Heer. Ja, zo komt het ook onder de consequenties uit, zal ik maar zeggen. Maar de vraag is wat zij nu gaan doen. Of zij de Heer zullen dienen, enzovoorts. En nou ja, we weten hoe het gegaan is hierna. Hetzelfde gebeurt... Steeds opnieuw, men laat de Heer los, omdat de mens altijd denkt dat wat tot stand gebracht is, heeft hij zelf tot stand gebracht. En is niet bereid om de eer voor het een en ander te geven aan de Heer zelf, die zijn werk doet. En die voor dit volk zorgde, enzovoorts. Wat moeten we er nog meer over zeggen? Nee, wat wij vinden is inderdaad dat de Heer wel degelijk oordeelt over ontrouw. Dat is ook voor de gemeente van toepassing. Ik weet dat sommigen er allergisch voor zijn, maar neem niet weg dat wij de sterkste uitspraken over een oordelende God wel degelijk vinden in verband met de gemeente. Namelijk dat wij in de gelegenheid geplaatst zijn om te leven uit de rijkdom van Gods genade, uit wat hij ons nu geeft, waar wij in de praktijk dat afwijzen en wij tegelijkertijd zijn eigendom zijn, betekent dat dat wel degelijk een oordeel komt over ons leven. Het heeft consequenties nu, maar ook in de toekomst. Alleen, om een of andere reden dringt dat in evangelische kring nooit helemaal goed door, omdat men daar gewend is aan de gedachte, eens behouden, altijd behouden, en dat is nog waar ook. Komt allemaal goed, we zijn over de drempel gestapt en dat was de bedoeling en nou is alles voor elkaar. Maar de Bijbel zegt, nee, dat is niet voor elkaar, dan begint het eigenlijk pas. Alleen bij dat laatste deel hebben we velen geen belang. We zien daar het nut niet van in, willen die consequenties ook niet aanvaarden. Maar de Bijbel zegt dat je als kind van God zou je de Heer dienen, als je dat niet doet, krijg je daar gruwelijk spijt van. Omdat het consequenties heeft voor eeuwig. Dat wil zeggen eeuwige consequenties. En dat is de andere kant van de genade dus. Hè? We hebben genade ontvangen om hem te dienen. We hebben die genade aanvaard. Maar als we het daarna niet doen, brengt dat wel degelijk oordeel. Dat is precies wat hier met Israël gebeurt. Nou, het is zijn volk. Het is geroepen om hem te dienen. Van begin af aan in Exodus wordt dat zo verteld. Alleen binnen de kortste keren zeggen ze, nou, we doen het niet, of we hebben het andere gedachten over, of weet je veel wat. En dan komt er wel degelijk een oordeel over wat officieel is het uitverkoren volk. Het uit Egypte verloste volk. En die consequentie wordt, of nee, ik zal het anders zeggen, dat voorbeeld wat ik nu geef, vinden wij letterlijk in Hebreeën 3 en 4. En in de rest van Hebreeën daarna ook, want er wordt op teruggekomen. En wij vinden het ook genoemd in 1 Korinthe 10. Dat wil zeggen, in beide gevallen wordt erop gewezen dat Israël was een volk van God, was weliswaar uitgeleid in Egypte, het was in een bevoorrechte positie geplaatst, maar in de praktijk leefden ze er niet uit. En daarom kwam er een oordeel over. En zo'nzelfde oordeel komt net zo goed over de gemeente, want, zegt de apostel, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, omdat in iedere wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Kan je dat je eeuwig leven kosten? Nee, dat niet. Nou, velen vinden dat dan wel genoeg. We hebben geen idee dat het ook nog om wat anders gaat. Wat daarbij hoort, dat er bijbeloofd is. Ik ken het onderscheid niet tussen behoudenis als zodanig en loon. Enzovoorts. En toch, men zou zich dat realiseren. We zijn kinderen gods, maar we worden geacht te leven. Niet uit beginselen die we zelf gemaakt hebben, maar uit de beginselen die ons gepredikt zijn in het woord van God. De beginselen namelijk van een nieuw verbond. Waarin genade, en inderdaad niet wet, waarin genade heerst. En waarin God ons bekwaam gemaakt heeft om hem onder die nederige beginselen, want dat zijn het, te dienen. Daar kun je niet de gemeente mee besturen, daar kun je de wereld niet mee regeren. Maar ik zeg altijd, dat was ook helemaal niet de bedoeling ervan. Wij zouden slechts Goden wel behagelijk wandelen en daarna door hem beloond en verheerlijkt worden. Goed, daar laten we het bij voor vanavond. En de volgende keer hebben we het dan over de andere kant van het verhaal. Het omgekeerde beeld, weet u wel. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat u ons verlost hebt uit het diensthuis. Ons geplaatst hebt in de vrijheid, opdat we in die vrijheid, maar tegelijkertijd ook buiten de legerplaats, u zouden dienen. We danken u dat wij die eertijds onnut waren van nature, door de slavernij van zonde en wet en dood, dat u ons alsnog nuttig gemaakt hebt en dat u ons de handen wilt vullen, opdat wij als uw dienstknecht en daarmee als priesters zouden leven, reeds nu, nog in dit sterfelijke lichaam. Maar we danken u boven alles dat we ook vooruit mogen zien naar die dagen waarin uw heerlijkheid alsnog zal geopenbaard worden. En waarin alsnog deze hele schepping gevuld zal worden met de kennis van u, met de gemeenschap met u. Wij danken u dan dat we onderweg mogen zijn naar de openbaring van dat koninkrijk, wanneer recht en gerechtigheid zal heersen ook in deze wereld. Wanneer de tegenstander, de boze, gebonden zal zijn en waarin onze heiland, ons hoofd, een positie zal hebben als koning der koningen en heer der heren. We danken u dat we daarna mogen uitzien en onze levens reeds nu aan u ter beschikking mogen stellen, opdat u ons zou veranderen naar de inwendige mens, opdat u ons het beeld van uw zoon gelijkvormig zou doen worden, opdat we ook inderdaad in de toekomst zouden delen in de heerlijkheid van onze heiland zelf. We danken u ook dat we ons mogen realiseren dat dit alles voortkomt uit de rijkdom van uw genade. Dat het uw genade is die ons bekwaam maakt en ook de kracht verleent, opdat uw kracht in onze zwakheid zal volbracht worden. Daarom bevelen we ons bij u aan en bij uw genade, opdat uw werk aan ons en in ons voortgang mogen vinden, tot verheerlijking van uw naam. Amen.